Ja, dit is gewoon alleen maar een tip die ik heb gekregen ooit van Michiel Hulshoff, journalist, muziek, veel gewerkt. Dat als je dus een interview doet, dat je een beetje heel veel papier op tafel gooit en dan een beetje gaat zitten bladeren.
Oh, ja.
En dan lijkt het alsof je jezelf ongelooflijk goed hebt voorbereid. Welkom bij de Toren van Babel, een nieuwe maandelijkse serie binnen de Architectenweb podcast, waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb 10 jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor in de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Karel van der Venne, die partner is bij Barcode Architects. Met Karel praat ik onder andere over haar visie op hoogbouw en de openbare ruimte, hoe ze van haar Zwitserse bubbel naar een, in haar woorden, serieus grote stad verhuisde, en natuurlijk over Casanova, de driehoekige woontoren die ze op dit moment aan het bouwen is in Rotterdam. Nou, Karel, welkom.
Dank, Daan, voor de mooie intro.
Om meteen maar even de full disclosure te geven. Je bent niet alleen architect, maar ook bestuurslid van Stichting Hoogbouw natuurlijk.
Ja.
De sponsor van deze podcast. Dus wordt dit nou een uur lang een promopraatje of reclame voor het hoogbouwen?
Nou ja, het wordt wel, hoop ik, een uur lang inspireren over hoogbouw, want dat is het doel van de stichting. En in deze tijd lukt dat niet goed met projectbezoeken. Dus we hebben geprobeerd een andere manier te vinden om ons publiek en het brede publiek te enthousiasmeren over hoogbouw en te inspireren.
Ja, wat het doel van de stichting is?
Het doel van de stichting is enerzijds kennisverbreiding over hoogbouw. En dat is eigenlijk kennisverbreiding in de breedste zin van het woord. Dus dat kan over technische aspecten gaan. Maar ook simpelweg over de beleving van hoogbouw.
Ja. Vandaag gaan we met name proberen te hebben over... de relatie tussen hoogbouw en openbare ruimte. Daar zijn jullie in Rotterdam veel mee bezig geweest. Onder andere in je project The Muse. Laten we zeggen de compositie The Muse en Casanova samen. Zou je misschien de geschiedenis van The Muse kunnen vertellen? Want dat heeft nog wel een curieuze achtergrond.
Nou ja, allereerst even wat natuurlijk fascinerend is aan hoogbouw, is dat we al heel lang steden bouwen. Oh. Waar we het ook een keer samen over hadden. Maar feitelijk heel kort steden met hoogbouw erin. Dus ik denk dat wij als architecten, als vormgevers, als stedenbouw nog aan het leren zijn van wat is nu een goede stad met hoogbouw.
Ja.
En toen wij kantoor begonnen in Rotterdam, dan is natuurlijk de uitdaging om mooie opdrachten binnen te halen en je portfolio op te bouwen. En een grote kans die we zagen, bevond zich eigenlijk op een steenworp afstand van ons kantoor, dus aan de Wijnhaven. Daar stond een kantoor, daar zit de gemeente Rotterdam in. En we wisten allemaal, de gemeente Rotterdam gaat naar de Rotterdam. De hoogbouw van Oma. En nou ja, wij dachten, hoe gaan we nou toekomstige opdrachtgevers overtuigen? Dus we hebben een plan gemaakt voor een hoogbouw op die plek. Dat paste ook in de visie die lag voor het Maritiem District. Het was opgesteld door KCP. Het was een heel dynamisch plan, wat heel veel vrijheid liet. En eigenlijk ook echt aan de markt, en de markt ook, de architecten vroeg van, maak een goed nieuw stedelijk kwartier. Dus wij hebben een ontwerp gemaakt en we zijn eigenlijk met het ontwerp naar de markt gestapt en gezegd van ja, hier komt een kavel vrij. Feitelijk, dit is het telefoonnummer van de huidige eigenaar en dit is de visie die wij hebben en zie wat kan.
En wanneer was dit?
Dit was 2012, 2013.
Dus midden in de crisis hier?
Ja, midden in de crisis en nou ja, dat voelde je ook, want iedereen had wel zoiets van ja, we zien die kansen. Maar ja, de grondprijs en het komt nog niet uit en de opbrengste kant in Rotterdam en eigenlijk wil niemand met een grote portemonnee in het centrum wonen, want daar woont ook niemand. Ja, en dat was eigenlijk ook het grote probleem inderdaad voor Rotterdam. Het was in de hele binnenstad van Rotterdam wonen in dat tijd maar 8000 mensen, dus het was 's avonds gewoon dood. En in het kwartier waar ons bureau staat was het absoluut dood.
Ja.
Er was gewoon helemaal niks te doen. En nou, dat heeft geleid tot een aantal intensieve gesprekken inderdaad met de stad. Van ja, wat moet dan ook zo'n gebouw gaan doen? Want het moet feitelijk ook een aanjager zijn om te laten zien dat het een kans is om hoogbouw, oftewel wonen, verdicht te gaan ontwikkelen in de binnenstad. Welke woonkwaliteiten dat ook biedt, welke services dat biedt, welk comfort het biedt. Daar zijn we enerzijds heel erg op gaan ingegaan. Dus voor de gebruiker, van waarom zou je daar willen wonen? En anderzijds, van, ja, wat doet zo'n gebouw ook in de stad? Ja, en als je eigenlijk naar Rotterdam kijkt, zeker 10 jaar geleden, dan herinnerde iedereen zich een soort van, ja, mini-allee is een beetje overdreven, maar het kwam in ieder geval op neer. Het zijn een aantal scherven waar het interessant is, maar de aanhechting daartussen mist. En dat is dus de andere component waar we toen sterk op hebben ingezet, van hoe ga je nieuwe stedelijke verbindingen maken?
Ja, en hoe heb je dat in het voorstel voor de Muse vormgegeven? Hoe heb je daar toen over nagedacht op die manier?
Nou ja, het is wel ook het continu gesprek met de stad. Van welke ambities hebben we? We hebben dus eigenlijk de ambities ook om de toeristen van de Markthal via de Muse en de Zwarte Hondstraat naar de Maas te brengen, naar het verblijfsgebied, naar het groen wat er aangelegd is langs de Maas. En anderzijds de andere richting op, dus eigenlijk de Oude Haven te gaan verbinden met de Witte de Wit. En dan kun je daar als architect natuurlijk een steentje aan bijdragen door te zorgen dat het een aantrekkelijke plint is, dat de mensen naar het commercieel programma komen of het horecaprogramma wat in die plint zit. Maar ook door continu dat gesprek te voeren met die stad.
Ja, ja. Dus het concept voor dit gebouw hebben jullie ontwikkeld in samenspraak met de gemeente al?
Nou ja, dat doe je natuurlijk in principe met elk gebouw. Hè? Dus dat je dan toch ook in samenspraak met de gemeente zegt van wat is de rol ook van de nieuwe ontwikkeling in de stad. Maar hier speelde dat toen wel heel sterk, omdat het heeft inderdaad wel ook, niet alleen door het gebouw, maar je ziet gewoon dat daarna een hele hoos is gekomen van initiatieven. En ik denk wel dat het continu het gesprek met de stad er ook over, dat je bijvoorbeeld ziet dat ze het binnen de Leuvenhaven hebben aangepakt. Die paviljoens zijn weggehaald, er komt een nieuw paviljoen. Er worden initiatieven georganiseerd op het water, buiten Bios. De Rotterdamse versie van het Prinsengrachtconcert. Ja.
Dus wat je eigenlijk zegt, dus binnenstedelijk wonen. Het project maakte ook duidelijk dat binnenstedelijk wonen ook heel aantrekkelijk kan zijn in Rotterdam. En dat heeft ook een soort van spin-off gehad, zeg maar, in dat gebied.
Ja, dus ik denk dat je als architect dan enerzijds wel je rol natuurlijk moet pakken om iets goeds te maken. Dat staat voorop. Maar anderzijds ook het gesprek daarover te blijven voeren. Ja, ja. En die awareness aan te wakkeren van ja, wat je ook kan zijn als stad. En ik denk wat dat betreft dat we allemaal wel beleven als we Rotterdam zijn, dat het een beetje uit zijn schulp getrokken is. En wat trotser geworden is op wat het is. En ook hoe het anders is dan bij andere Nederlandse steden.
Ja, want hoe ging dat bij de Muse? Je zegt, je ging de markt op met het idee, met het plan. Maar het was moeilijk om te verkopen. Het was moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat een interessante propositie was. Dat jullie ontwerp op die plek een goed idee was.
Ja, dan moet ik er ook bij zeggen dat uiteindelijk, ja, dat weet je ook hoe dit soort dingen gaan. Het ontwerp wat we toen hadden is absoluut niet het ontwerp wat nu gebouwd is. Maar het gaat meer, in die tijd ging het meer gewoon over een kostenopbrengstenverhaal. Tot puur de bouwkosten en de kosten van de grond. Tot ze het gevoel hadden dat gaat niet balanceren met de opbrengsten. Oftewel met de verkoopprijzen die we kunnen vragen voor die appartementen op die plek.
Ja, tot je iemand tegenkwam die wel zei van nou, dat gaan we doen.
Ja, totdat we een van origine een Nederlandse investeerder tegenkwamen die op dat moment alleen in Duitsland actief was, maar gewoon simpelweg niet kon geloven dat het niet goed zou komen met die opbrengstkant. Ja. En dat heeft zich dubbel bewezen. Toen de appartementenverkoop ging, hadden ze er 7 keer zoveel kunnen verkopen, daadwerkelijk op de inschrijvingen, dus niet eens op het aantal geïnteresseerden. Dus ja, dat gaat over een stukje vertrouwen in de markt en een stukje vertrouwen tot er inderdaad een doelgroep is die weer terug wil gaan wonen in de stad en graag van hun buitenwoning af wil en in de omgeving wil wonen waar ze toegang hebben tot het culturele aanbod en het diverse aanbod van de stad.
Hey, en nu hebben jullie naast dat, ik zei net in de intro, naast de Muse zijn jullie een tweede toren aan het maken. Dus het wordt eigenlijk een compositie van twee hoogbouwgebouwen naast elkaar. Kan je dat nieuwe gebouw eens omschrijven?
Ja, dus het is inderdaad, de gebouwen heten de Muse en de Castelnuovo. De Castelnuovo, zoals je het zelf ook al introduceerde, is dus een driehoekige plattegrond. Waar komt die uit voort? Dat was ook best wel moeilijk. Als je twee hoge gebouwen naast elkaar bouwt, dan denk je ook van ja, wat we moeten voorkomen is dat het tweede gebouw het eerste gebouw minder interessant maakt. Dat iedereen gaat denken van ja, dan kunnen ze bij me naar binnen kijken. We kennen allemaal dat verhaal van de Tate, toen het niet omhoog ging en dat die dure appartementen daar rondomheen zoiets hadden van wat overkomt me nu. Dus daar is die driehoekige plattegrond ook uit ontstaan. Dus dat je zegt, we maken niet twee tegenoverliggende gevels, maar we klappen ze naar binnen. We maken naar mijn optimaal zicht op de twee landmarks ook van Rotterdam, de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Unieke bezonning en een unieke uitstraling.
Ja.
Ja, en het andere grappige is tot het, en dat is ook wel tekenend voor dat gebied, dat het masterplan van KCAP, dat omschrijft volumes. Dus kubieke meters, geen vierkante meters, geen hoogtes. Ja, dus feitelijk ook als je een driehoek maakt in plaats van een vierkant en die twee hoeken er afschuint, dan mag ik hoger de lucht in. Dus het is ook gewoon het kneden binnen de regels die aanzet tot dit soort creatieve oplossingen.
Ja. Wel een lastige gebouw om op te lossen, denk ik, technisch gezien? Of valt dat mee? Zo'n driehoek lijkt me niet altijd de meest ideale vorm om een gebouw in te maken.
Ja, het heeft wat extra puzzelen opgeleverd op de plattegronden. Maar uiteindelijk ze hebben er wel voor gezorgd inderdaad van de gebruikskwaliteit. Dat het allemaal aangename vierkante ruimtes zijn. Met de fantastische overhoekzicht natuurlijk op de punten. Ja, en verder zit er de uitdaging ook nog in tot de driehoek insnoert over vier lagen. Dus laag 5 tot en met 8. En dat was eigenlijk ook weer vanuit het volume, dat we zeiden van we kunnen daar wel appartementen maken, maar dan heb je geen uitzicht, dan kijk je in een donkere straat, dat is niet aangenaam. Dus laten we het volume waar het geen waarde heeft wegsnijden en bovenop terugplaatsen waar het driedubbel de waarde heeft.
Ja. Dus de penthouses zijn van de basement naar de top verhuisd.
Precies, ja. Er zijn twee lagen extra bovenop terecht gekomen.
Hey, en hoe zijn de gebouwen met elkaar verbonden? De gebouwen staan op een soort van plint van de laag of 5, meen ik?
Ja, dus het is, ze hebben beide begane grond en dan 4 lagen. Ja, dat is het andere bijzondere. Dus de beide gebouwen zijn dus ontwikkeld door dezelfde partij. Daarmee kon je, ja, als je dus weer even teruggaat naar hoe maak je dingen mogelijk, het kostenopbrengste verhaal. Komt dat allemaal ten gunste? Want je kan dingen gaan delen. Ze delen dezelfde opgang van de parkeergarage. Maar ze delen ook services, zoals een huismeester of verschillende voorzieningen. En het andere belangrijke asset wat ze delen is een dakterras. En dat hebben we ook besloten om dat dus niet bovenop te leggen op laag 33. Maar echt op die 5e laag het idee van de communicatie van het dakterras ook weer met de openbare ruimte. Dus ook als het druk is op het dakterras, dan voel je dat op het maaiveld. En die interactie daartussen, dat dat weer een belangrijke component is in de verdere vitalisering van het stadsdeel.
Ja, dat is goed. Hey, en nu vroeg me af, neem je nou ook elementen van dat soort projecten mee in andere studies of visies die je doet op hoogbouw? Jullie zijn betrokken geweest bij Sluisbuurt, bij de eerste visieontwikkeling daarvoor. Zijn er nou ideeën die je vanuit Rotterdam naar Amsterdam hebt meegenomen?
Ja, dat staat natuurlijk sowieso voorop. Het is niet voor niets dat heel veel architecten ook heel oud worden, omdat ze continu met hun vak bezig blijven en steeds slimmer worden. Ja, ik denk dat wat ons betreft, wat we veel tegenkomen is, ja, en het klinkt een beetje cliché, maar het is inderdaad wel die betaalbaarheid ook en de maakbaarheid van hoogbouw. Dus dat je slim moet omgaan met je kernen, met alle services die nodig zijn om het gebouw ook te laten functioneren. Die een goede plek moeten krijgen om echt de kwaliteit te maken die je ook wil bereiken voor de gebruikers en de stad.
Ja.
Dus het gaat daarmee wel om economisch slimme afmetingen voor een toren, zodat het bij de start een gezond financieel plaatje is. Dat je de kwaliteit ook kan terugvinden in de duurzaamheid van de materialen of in de wat extra functies toegevoegd kunnen worden. Dat we dat wel hele belangrijke componenten vinden. En dat je op zo'n manier ook dan naar die stedelijke plannen gaat kijken, als een Sluisbuurt bijvoorbeeld.
Ja. En je gaf net het voorbeeld van Muse en Casanova, die delen functies. Zie je dat dan? Zie je dat op andere plekken ook terugkomen? Dat je functies gaat delen en dat je dat een bepaald schaalvoordeel heeft misschien?
Een schaalvoordeel heeft het absoluut. Ik denk dat dat ook de kwaliteit is van de stad. Een stad bestaat uit diverse complementaire kwaliteiten en die beïnvloeden elkaar, maar die profiteren ook van elkaar. En ja, dat we dat in stedenbouwkundige ontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen nog te weinig doen. Dat er een soort van, dat de gemeente dan zegt van ja, je moet het oplossen op eigen kavel. Dus niet leunen op de buren, waar dat als een kwaad goed wordt gezien, terwijl dat eigenlijk natuurlijk heel positief is. Als je dus tegen de buren zou kunnen zeggen van, wij lossen de energieopwekking op en jij lost de parkeren op.
Ja.
En dan is het schaalvoordeel denk ik altijd het heeft een voordeel. En dat vind ik raar, omdat de intrinsieke kwaliteit van de stad is die diversiteit. En dan naar gebouwen ga je zeggen, je moet het allemaal zelf oplossen.
Ja, dus je zegt eigenlijk van, je op stedelijk niveau zou je gebouwen samen opgaven moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld wat je zegt parkeren, maar zijn er ook andere dingen denkbaar? Andere functies in de plint bijvoorbeeld die je samen kan delen?
Andere functies in de plint die je samen kan delen. Daar wordt wel gewerkt, hè, in de Sluisbuurt. Een gezamenlijk voorstel voor afval. Dus een heel ondergronds systeem, waardoor een deel van je pui niet meer in beslag wordt genomen door grote openslaande deuren waarachter opslag voor afval zit. Maar ja, ook andere treffende voorbeelden, wat bij de Muse en de Casanova ook op een kleiner schaalniveau speelde. Dat we zeiden van ja, als we de trafo's van de twee torens met elkaar delen, dan hebben we maar één keer zo'n lelijke trafo door je met zo'n geel bordje erop, in plaats van twee keer. Ja, nou, en als dat over een hele straat gaat, dan scheelt het misschien 5 deuren.
Ja, ja.
En dat gaat denk ik toch allemaal, het hoeft niet overal levendig te zijn, maar het gaat wel overal dat je het gevoel hebt dat er een sociale veiligheid is. Of dat er ook in dat soort gebouwen nog gewoond worden op de begane grond. Dat zie je nu ook die vraag heel veel terugkomen,
ja,
vanuit die sociale veiligheid. Dus probeer die problemen gezamenlijk op te lossen.
Ja. Jullie zijn nu ook betrokken bij het masterplan van de Rijnhaven. Dat is een aantal maanden geleden gepresenteerd. Daar zie je dat effect volgens mij terugkomen in die wat grotere blokken die aan de kopse kant van de haven staan. Klopt dat of is dat mijn aanname?
Ja, wat je bij het plan van de Rijnhaven, waar we daar ook sterk op hebben ingezet, is inderdaad verdichting. Wat het dan ook weer mogelijk maakt om bijvoorbeeld een groot strandje aan te leggen. Dus echt grote openbare ruimte ten dienste van de hele stad Rotterdam.
Ja.
Dus echt wijkoverstijgende functies. En ik denk dat het doel dus daar ook nadrukkelijk is van die hoogbouw, is gewoon te zorgen voor een bepaalde massa, een bepaalde levendigheid en vitaliteit, waardoor je weer nieuwe functies kan maken voor de hele stad. En door dat in de hoogte te doen, blijft er simpelweg meer oppervlakte over.
Ja,
ja, en verder is het masterplan Rijnhaven natuurlijk eigenlijk bij ons op bureau ook ontstaan vanuit het idee van we gaan verdichten tussen twee al bestaande metro-knooppunten in.
Ja. Ja, dus het is heel logisch om dat de driver te laten zijn van je verdichting. Die openbaar vervoerverbinding.
Ja, en ik denk dat ook zou moeten. Dat is eigenlijk bijna een soort van knipoog naar de sluisbuurt, waar daar met heel veel ambitie en plan is neergelegd, waar dan nog geen infrastructuur ligt. En we zien het eigenlijk in Rotterdam ook een beetje gebeuren met de hele ambities om de Meerwervierhaven. Wat prima ambities zijn, maar er is geen infrastructuur.
Ja, ja.
En als je dan de metrokaart inderdaad van zo'n stad pakt en denkt van, waar is het nou wel echt slim verdichten?
Ja.
Dan was ons antwoord daarop de Rijnhaven. En zo is dat plan inderdaad ook ontstaan en daarna in samenspraak met de gemeente ontwikkeld.
Ja. Zitten daar dan ook weer die lessen uit de Muse en de Casanova? Dus zeg maar over het gebruik van plinten, het gebruik van openbare ruimte. Kan je die dingen één op één vertalen daar? Of heb je toch met een andere maat en schaal en locatie te maken, waardoor dat dan lastiger wordt?
Wat we bij de Rijnhaven in ieder geval ook nadrukkelijk hebben gedaan, is weer de bouwblokken ook getest, inderdaad, op maat en schaal. Dus we hebben op den duur de maten van de bouwblokken ook opgeschaald, om juist goede opgetilde binnenhoven te maken, waaronder we weer alle noodzakelijke functies van fietsparkeren en eigenlijk alles wat je aan service nodig hebt voor die hoogbouw goed te kunnen wegtekenen.
Ja.
En ik denk dat ook belangrijke testcases zijn die we toen ook bij de sluisbuurt zagen. Want de sluisbuurt werkte eigenlijk zo dat je een plan had van de stad Amsterdam. En die ook het initiatief hebben genomen om een achttal of een tiental architecten uit te nodigen. En te zeggen van, nou, dit zijn de regels. En als jullie met die regels aan de slag gaat, wat komt er dan uit? En daar zit toch die wisselwerking tussen stedenbouw en architectuur. Van, kloppen de regels die we stedenbouwkundig bedenken, komt daar goede architectuur uit, ja of nee? Ja. Of kunnen we aan de slag? Of komt daar economisch goede architectuur uit, die dan vervolgens inderdaad mooi kan gaan maken of duurzaam kan gaan maken? En die exercitie hebben we wel heel erg bij de Rijnhaven gedaan. Dus tegen de gemeente ook gezegd van, laten we nou ook de tijd nemen om eens één zo'n blok helemaal uit te tekenen. En eigenlijk
naar architectuur toe, echt naar het architectonische niveau?
Ja, en de problemen tegen te komen. Want als op de nu als je plinten te klein zijn en je krijgt het niet opgelost, dan zit het vol met een programma wat in ieder geval niks bijdraagt aan de vitalisering van het gebied.
Ja.
Er moet wel genoeg ruimte overblijven. En het zou mooi zijn als je dat op de nu natuurlijk nog een stap verder kan tillen. Dat je kan zeggen van, je wil het eerst technisch goed oplossen. Dat moet er allemaal in zitten. Maar vervolgens kun je het ook financieel goed oplossen. Dus dat er ook een balans komt in die plint van programma wat economisch bijdraagt aan de stad en gewoon programma wat alleen maar qua beleving bijdraagt aan die stad, maar misschien niet zo rendabel is.
Ja, en dat zit nu ook in het masterplan, die balans.
Nou, dat niveau is het masterplan nog niet. Maar als je het hebt over het maken van goede steden, is dat wel een ambitie die wij graag erin zouden willen brengen.
Ja, helder. Hey, en over goede steden gesproken, of misschien is meer de vraag over steden met goede hoogbouw gesproken. Wat is voor jou je inspiratie geweest om je met hoogbouw te gaan bezighouden? Was er een moment in je leven, of misschien als kind al, dat je zei van, een hoog gebouw wat je zag, of een plek waar je was, die je heel erg inspireerde wat dat betreft?
Ja, ik, nou ja, voor mij is het, denk die verdichte stad. Dus ik weet ook wel dat ik, toen ik jong was, voor de eerste keer in Londen kwam. En gewoon dat gevoel van die bus, van die stad, dat maakte wel echt indruk. En toen ik tijdens mijn studie voor het eerst in China was, in Hongkong en Shanghai. En ik denk met name Hongkong, omdat je daar ook die begrenzing voelt van die stad en als resultante tot er maar één weg is en dat is de hoogte in. Dat dat echt indrukwekkend is en hoe ze daar dan ook op een driedimensionale manier stad maken in die torens. Dat is een niveau wat we op het moment in ieder geval nog niet doen in Nederland. Ja, totdat in de eerste keer als je dat meemaakt bijna vervreemdend werkt. En tot je perplex staat tot zoiets, dat al die bewegingen door elkaar kunnen gaan en dat al die functies over elkaar heen kunnen liggen en er eigenlijk een functionerend systeem is. Daar ontstaat dan wel een fascinatie over, ja.
En wat is denk je laten we zeggen, de sleutel daarachter, wat Hongkong dan zo specifiek maakt? Hè? Wat je beschrijft, hè? De afgrenzing van de ruimte, waardoor de enige weg omhoog is? Is dat dan de...
Ja, en het gevoel dus dat het bijna een soort oneindigheid is waar het doorgaat. Ja. Dat je ook niet weet, dus het gaat inderdaad omhoog, maar je voelt daar de grenzen ook niet. Je weet niet wanneer... Hier weet je een beetje van ja, de plint is commercieel en daar begint het wonen, maar daar weet je het niet. Er kan ook op verdieping 11 weer iets publiekelijk zitten en je weet ook niet precies waar de entree is. Soms is het op 0 en soms is het op 1 en soms is het op 4, want dan gaat er weer een brug naartoe en het sluit weer aan op een heuvel die ernaast ligt. Dus het is een soort van oneindigheid van verknopingen van mensenstromen en in tijd. Je weet ook niet wanneer de toren gaat slapen en ontwaakt. Het gaat continu door.
Ja, ja, dus echt een...
Dus dat continuum van tijd en beweging en functionaliteit die onbegrensd lijkt. Ik denk dat dat fascinerend is voor mij. Als ik het zou moeten proberen om te schrijven.
Ja, nee, we hebben het heel goed gedaan. Hey, en dat was toen je in Eindhoven studeerde. Want je hebt in Eindhoven bouwkunde gestudeerd.
Ik heb in Eindhoven bouwkunde gestudeerd.
En wat was de reden om daar naartoe te gaan? Om dat te gaan doen misschien ook wel?
Ja, waarom bouwkunde te gaan doen? Maar ik weet wel nog dat ik toen ik naar de intro ging en die verschillende studies bekeek, dat wat mijn Eindhoven wel fascineerde waren die complexe bruggen en de stadions. En ik was toen ook in de zomer in München geweest, het Vrij Otto Stadion, dat soort bouwwerken. Dus eigenlijk de kunst van het construeren interesseerde me toen ten zeerste. En ik dacht toen tot Eindhoven dat die vraag beter beantwoorden. En volgens mij had ik daar ook wel gelijk in. Hoor.
Maar... Ja, ja, ja. En dus het, zeg maar, het construeren was iets wat je meteen al aansprak in toen je bouwkunde ging, toen je architect wilde worden. Zeg maar, hoe bouw je het? Hoe maak je het technisch?
Ja, nee, en ik moet zeggen, dat is in al die jaren, nou ja, niet dat ik zo oud ben, maar dat is ook nog niet verdwenen. Dus uiteindelijk. Ik denk dat je dat eigenlijk meer en meer realiseert. Dat aan zich een toren tekenen of een ontwerp tekenen is nog niet het moeilijkste. Het moeilijkste is het maken. Ja. Het idee van in Rotterdam een toren maken waar je weet van... Als ik 100 meter bovengronds ga, moet ik ook nog 25 meter ondergronds gaan. Dus dan het spel natuurlijk om het optimale uit de technische kwaliteit, uit de gebruikskwaliteit... te halen, om dat ook nog op een innovatieve manier te doen. En dan uiteindelijk een goed gebouw te realiseren. Dus die ambacht van dat maken is... ja, ik denk dat vele malen lastiger is dan de creativiteit van het ontwerpen.
Ja, ja. Hey, en waar heb je dat geleerd? Ik bedoel, dat heb je natuurlijk na Eindhoven ben je naar Zwitserland vertrokken. Is dat ambacht, heb je dat daar geleerd?
Ja, de ambacht van het maken, dat zit er wel al langer in. Maar Zwitserland is natuurlijk een... dat is waar ik Dirk Peters heb leren kennen, mijn bureaupartner. Dus dat is voor ons een blijvend referentiekader. Ja. Dus iets wat we delen in ervaring, dat is iets waar we naar terug refereren.
Want jullie waren collega's daar?
Wij waren collega's daar, ja. Maar ja, de Zwitserse precisie, dat klinkt als een cliché, maar het is wel nog steeds waarheid. En hoe er in Zwitserland eigenlijk... aandacht is voor alle aspecten van het ontwerp, hoe ook de fietsenstalling en de parkeergarage heel netjes en zorgvuldig ontworpen zijn. Hoe er ook volgens mij ook een sterk geloof is van tot zoiets bijdraagt aan het gebruiksgenot of de kwaliteit van leven is misschien een beetje overtrokken, maar dat het gewoon nodig is om het goed te doen. Dat ze ook niet snappen waarom je het niet zou doen eigenlijk.
Ja. Ja, en dat geldt specifiek voor het bureau waar je werkt, de Herzog & Mohn?
Ja, zij drijven het op een hele accurate manier door en ook met heel veel creativiteit. Maar ja, ook als je de gebouwde omgeving daar aanschouwt of als je gebouwen bezoekt, ook van minder architecten van internationale namen van, dan blijven ze gewoon ongelooflijk zorgvuldig. Omdat er ook, denk ik, een heel sterk geloof is in duurzaamheid als dauerhaft. Het blijft lang goed.
Ja, ja, dus gewoon dingen goed maken zoals ze lang goed blijven.
Ja, nou ja, wat dat betreft is die Duitse taal natuurlijk grappig. Je hebt duurzaamheid als dauerhaft en blijkt het lang goed. En dan wat wij ook duurzaamheid noemen is nachhaltigkeit. Maar dat is toch weer wat anders voor hun.
Ja,
dus
ja.
Ze hebben er ook gewoon twee woorden voor. Wat wij proberen in één woord te vatten.
Ja, wat is het gevolg daarvan? Dat zij daar twee woorden voor hebben en wij er maar één woord voor hebben. Zie je dat terug in de bouwpraktijk?
Ja, ik denk het wel, want kijk, als je het ene gewoon heel goed doet, als je echt vanuit die kern een heel goed gebouw probeert te maken, dan kun je ook op een andere manier over de levensduur en de energie-envelop en ook de materialen-envelop van zo'n gebouw nadenken. Maar als je aan die andere kant begint en het gaat beschouwen als iets van wat maar een tijdelijkheid heeft van 30 of 50 jaar, dan is dat toch een heel andere casus.
Ja.
En dan begin je vaak met, ik zal maar zeggen, met de ballen in de kerstboom te hangen. Terwijl, ik kan me niet heel goed terugredeneren, maar het gaat me een beetje over. Dan begin je met allerlei toeters en bellen, terwijl je denkt van ja, de basis is niet goed.
Ja, ja, de essentie, de structuur klopt niet. Van,
ja.
Wat je aan doen bent.
Ja, en als je het anders vertaalt, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, we moeten meer naar de total cost of ownership kijken. Hè? Van wat gebruikt, en daar wordt natuurlijk de laatste tijd wel veel over gesproken, van wat is de CO2-envelop over de hele levensduur van een gebouw. Nou, en dan krijg je al vraag 1, van wat beschouwen wij als levensduur van een gebouw?
Ja.
Wat beschouwen zij als levensduur van een gebouw? Maar ja, dat wordt ook, ja, wat dat betreft, van, als ik ernaar kijk, heel veel over circulaire materialen gesproken. Terwijl ik denk van ja, maar als je een materiaal hebt wat 200 jaar lang goed aan die gevel hangt en wat je af en toe moet onderhouden, dan is dat gewoon een thema wat je dan niet in die context moet bespreken. Want dat is gewoon iets wat daar altijd heel lang goed gaat blijven.
Dat is interessant. En dat is dus iets wat je zegt, dat is voor Dirk en jou nog steeds een referentiepunt als je het hebt over gebouwen maken. Dus op kantoor is, zullen we zeggen, is die manier van denken bij jullie ook, zit er ook in.
Ja, en ook het gevoel van het moet er dus duurzaam goed uitzien. Dus dat je ook vanuit je materialen gaat denken van, en ook de toepassing van die materialen, hoe breng je de materialen samen? Hoe zorg je dat dan tot we er over 15, 20, 25 jaar nog met trots naar terug gaan?
Ja, ja. En maar na Zwitserland besloot je om, heel erg anders je geluk te beproeven, zou ik bijna zeggen, maar toen ben je naar Londen verhuisd.
Ja.
En wat is de achtergrond daarvan? Dat is ook weer een hele grote stap, lijkt me.
Nou ja, je zou het enerzijds kunnen noemen dat ik misschien in mijn twintiger jaren was en wat anders wilde zien. Maar ik denk dat het ook wel klopt bij de professie die we doen. Dat de architectuur gaat enerzijds natuurlijk over het maken van mooie en goede gebouwen en conceptueel sterke initiatieven. Maar tegelijkertijd heeft het ook heel erg met stad te maken. En wat ik eerder al zei, van de bus van de stad, die interesseert me. En hoe je eigenlijk in een grote stad het gevoel hebt dat je een klein beetje onderdeel bent van de wereldeconomie. Ja, dat had ik in Zwitserland in ieder geval totaal niet. In die zin is het toch wel heel erg een bubbel. Dus ja, ik wilde die stad beleven. En ik wilde beleven van wat maakt nu een goede stedelijke omgeving. En vandaar ook het besluit om naar Londen te verhuizen.
Ja, en daar heb je gewerkt bij?
Bij Foster & Partners.
Bij Foster. En was dat ook een soort van opmaat om, laten we zeggen, heb je daar al meer aan, of heb je daar aan hoogbouwprojecten gewerkt? Is dat misschien ook wat je daar geleerd hebt? Of?
Ja, ik heb daar zeker aan hoogbouwprojecten gewerkt. Eerst in de City van Londen, later La Défense, Parijs. Ja, was dat echt een opmaat om hoogbouw te gaan doen? Ik denk vooral ook de manier van werken. Dus die even losstaat van een architectonische stijl, maar die wel overgaat van het samenwerken met de verschillende experts om tot innovatieve oplossingen komen op het gebied van techniek en duurzaamheid. Dus dat de opgaves op den duur zo overstijgend zijn, dat je echt met het integrale team vanaf dag één moet werken om ook bouwbare gebouwen te krijgen, omdat je in een lastige binnenstedelijke situatie zit, of omdat er bepaalde inderdaad ambities liggen op constructie- of duurzaamheidsniveau. En dat je eigenlijk zag dat in die tijd, als je dat reflecteert met... En dus ik zat er in de periode 2006-2010. Hoe vooruitstrevend dat kantoor toen bezig was met hoe gaan we om met de energie, of hoe kijken we naar de toekomst van onze planeet. En dat vergelijkt met waar we toen in Nederland mee bezig waren, tot die uitermate voorop liep. En tot je dat eigenlijk nu pas realiseert als je terugkijkt.
Ja, maar dat is dus zeg maar kennis en een soort van inzicht en perspectieven die je toen al hebt kunnen opdoen daar. En internationaal denk ik, hè? Want je vertelde net Parijs, maar je bent ook in Amerika geweest, geloof ik, voor Foster.
Ja, de Amerikaanse projecten. Of ik ben begonnen met de Engelse projecten toen Amerika. En uiteindelijk toen in Engeland goed de crisis erin zat in Frankrijk.
Ja. Hey, en toen vervolgens ben je Barcode gestart. Of samen met Dirk.
Ja.
Een partnership aangegaan. Wat was jullie plan toen jullie daarmee begonnen? Want jullie waren met z'n tweeën, misschien met een paar medewerkers, maar hoe ging dat? Wat was jullie ambitie?
Nou ja, wat ik eerst uitlegde, van ik heb Dirk leren kennen in Zwitserland. Uiteindelijk is Dirk naar Rotterdam gegaan, is voor OMA, COAS gaan werken en ikzelf dus naar Londen voor Foster. Dus feitelijk kun je zeggen, we hebben onze opleiding gehad in grote complexe projecten. Dus dat was wel ook de ambitie, om projecten te maken die iets bijdragen aan de beleving van de stad. Dan gaat het niet per definitie om dat het altijd heel groot moet zijn, maar wel een bepaalde schaal en maat ook moeten hebben om ook die uitdaging van innovativiteit en zo erin kwijt te kunnen. Dus we zijn direct ook wel gestart met een klein team om ons vak, wat toch ook nog steeds heel erg arbeidsintensief is, op een goede manier aan te kunnen pakken. En een van onze eerste projecten die we toen hebben gedaan was de spoorcampus in Tilburg. Dus de oude netrailgebied direct achter het spoor. Waar we toen naar hebben gekeken ook om dat te gaan verdichten in een combinatie van bibliotheek, school, woningbouw en werken. En ik denk dat eigenlijk een hele mooie afspiegeling is ook van de ambities die we hadden. Dus de ene zijde is het werken binnen een binnenstedelijk weefsel met de verschillende programma-onderdelen en die verschillende programma-onderdelen ook versterken ten opzichte van elkaar plaatsen in zo'n gebied.
Ja. Ja, en dat was dus de start van jullie samenwerking. En de Muse komt er al vrij snel achteraan, denk ik, of niet?
Ja, we zijn 2010 gestart. Dus dat was ook in de tijd dat Dirk de Kaanbibliotheek nog deed samen met OMA. Wat we ook in een partnership toen gewonnen hebben. En inderdaad het project in Tilburg liep. En dan ga je proberen je horizon te verleggen en te bedenken what's next. En uit eigenlijk zo'n, ik denk zondagse brainstorm sessie is inderdaad de Muse voortgekomen.
Ja, ongelooflijk. Maar dus wat ik ook wel interessant vind, is dat jullie daar dus echt het initiatief namen om het plan in de markt te zetten. Maar jullie zijn niet, jullie hebben geen aandeel erin. Het is echt puur de ontwerper.
Klopt, ja. Er zijn natuurlijk architecten die misschien ook vanuit marktgedreven op den duur zeggen van wij willen ook het hele project controleren of het proces controleren en we pakken ook de rol van ontwikkelaar. Nou, wij geloven heel erg dat onze kracht toch ligt in de architectuur of in het programmatisch concept en eigenlijk alles wat om het begrip architect hangt. Maar we zijn wel zo assertief dat we proactief de markt willen aanjagen en daardoor ontstaat er wel ook natuurlijk een andere samenwerking met zo'n ontwikkelaar. Je hebt een ander type dialoog, want jij bent een van de initiatiefnemers. En je probeert ook dus met dat team wat je dan om je heen verzamelt, te zorgen dat je wel op diezelfde golflengte zit en voor een bovenmodel project gaat. Dus zonder die rol van die ontwikkelaar aan te nemen, kun je wel zelf, denk ik, de lat hoger leggen en ook je partners inspireren om dat te doen en je partners feitelijk daar ook op selecteren.
Ja, dus je hebt een veel grotere rol in zeg maar, het samenstellen van het team, maar misschien wel zelfs wie je opdrachtgever is.
Ja, en dat is natuurlijk de vraag van ook bij de Muse is dat gelukt en als een spin-off is daar natuurlijk de Casanova uit voortgekomen. Maar dat is voor ons wel belangrijk, dus dat je ook in de verdere ontwikkeling van je kantoor steeds zorgvuldiger gaat denken met wat voor partners wil ik inderdaad samenwerken om ook de sociaal-maatschappelijke bijdrage aan de stad te leveren die we willen leveren. En kunnen we inderdaad die partners vinden die samen met ons dat naar de next level brengen.
Ja, ja. En dat doe je in Nederland, maar jullie werken inmiddels ook regelmatig in Duitsland, zag ik?
Ja, Duitsland is voor ons, België, Duitsland, dus zeker wel de interesse om ook te werken over de grens, maar wel ook vanuit het ambacht of ook die interesse in die maakbaarheid en maar misschien ook wel een beetje de controleerbaarheid, kijken we in de landen om ons heen, dus dat je het wel kan bereizen. Ja, anderzijds wat ons ook aan beide landen interesseert is inderdaad De passie voor ambacht of de ambachtelijkheid die nog wel iets dichter bij het vak van de architect ligt. En ik denk in beide landen.
Ja, ja. Hey, en dus ook werd van de week bekend dat jij de nieuwe supervisor bent van Sloterdijk Zuid in Amsterdam. Ja, waar komt die benoeming uit voort? Is dat ook jullie betrokkenheid, langere betrokkenheid om bij het gebied? En misschien ook gerelateerd aan hoogbouw of zie ik dat verkeerd?
De relatie met hoogbouw niet, als zijnde van de bebouwing in dit gebied zal in ieder geval in de eerste fase onder de 70 meter zijn. We hebben het overigens nog niet gehad over of je iets onder de 70 meter überhaupt hoogbouw mag noemen of niet in dit gesprek.
Goeie vraag, ja.
Nee, ja, waar komt zo'n benoeming uit voort? Zo'n stad is op zoek naar iemand die vanuit een onafhankelijke positie meedenkt. Dan vragen ze een aantal mensen om daar een visie op te geven en op zo'n manier feitelijk een sollicitatie te doen naar die plek. Dat heb ik gedaan, ook omdat het mij interesseerde tot het anders dan in veel plekken in Amsterdam een gebied is waar Amsterdam dus geen grondrechten heeft. Dus het zijn gronden waar geen erfpacht op ligt, met andere woorden, goed deels. Dus je moet als stad, en dus in dit geval ook de onafhankelijke partij, mijzelf, gaan nadenken hoe gaan we de grondeigenaren in dat gebied motiveren om die trein in gang te zetten, om dit gebied om te slaan naar een woon- en werkgebied.
Ja.
En dan kun je zeggen van, nou ja, dat is toch niet zo moeilijk, want iedereen gelooft dat er geld te verdienen is in Amsterdam. Maar ja, het is feitelijk nog steeds een best wel goed lopend bedrijventerrein, dus daar zit het punt niet. En anderzijds is misschien ze aanzetten tot het nemen van initiatief nog niet zo lastig, maar om ze aan te zetten tot het maken van een echt goed stuk stad. Waar je dus in dit geval als Amsterdam niet de controle hebt, dat je kan zeggen, ja, maar wij hebben een erfpacht, dus we hebben er iets over te zeggen, vind ik wel fascinerend en ook uitdagend. En we zullen dus ook veel flexibeler moeten omgaan met regels. En tegelijkertijd een wenkend perspectief blijven geven om zo wel de kwaliteit gebouwen te maken die je wil hebben op deze plek in de stad.
Hey, en je sprak eerder over het soort van samenwerken tussen verschillende kavels. Hè? Tussen verschillende gebouwen in de stad. En dat schaalvoordelen, maar ook kwaliteitsvoordelen oplevert. Is dat iets wat je in dit gebied ook zou kunnen toepassen?
Dat is wel mijn ambitie. Maar ja, je zegt het ook correct. Ik ben net aangesteld, dus ik moet nu moeten we samen een plan gaan maken. Hoe gaan we het praktiserend maken? Maar in ieder geval een van mijn speerpunten in mijn pitch om ook uitgenodigd te worden hiervoor was dat ik zei van laten we niet alleen kijken naar wat we bouwen, maar ook hoe we het gaan beheren en exploiteren. Dus ook hoe we in de tijd zorgen dat het een dynamisch stuk stad wordt en blijft. En daarmee ook respecteren tot het in het begin, tot je wat nodig hebt om die trein in gang te zetten. En tot het niet vanaf dag één interessant is. Dus hoe ga je ook naar de verschillende levensfases van zo'n gebied kijken.
Ja, dus eigenlijk hetzelfde wat je bij in het gebied van de Muse en Casanova hebt gedaan in Rotterdam. Initiatief nemen en dat is dan ook een perspectief voor anderen om ook initiatief te nemen bij spreken.
Nou ja, klopt, maar in dit geval ben ik dan nu natuurlijk niet de architect.
Nee,
dus je zal je audience of in ieder geval je gesprekspartners moeten motiveren. En je moet er goed over nadenken natuurlijk, welke expertise heb je dan nodig om tot zo'n wenkend perspectief voor die ondernemers te komen. Dus ik denk ook dat we daar net als wat ik eerder zei, van eigenlijk vond ik misschien wel de belangrijkste les die ik bij Foster geleerd heb, het maken van de juiste allianties of de belangrijkste les naar de toekomst toe van hoe vind ik inderdaad de partners die ook met mij en mijn collega's goede gebouwen gaan maken. Geldt het hier ook, dus van wat voor team brengen we in stelling om ook echt vanuit de stad Amsterdam te k- kunnen beïnvloeden of in ieder geval te kunnen motiveren tot een nieuwe vormen van beheer en exploitatie.
Wanneer begin je in functie eigenlijk? Dat per direct of zit dan nog?
Ja, per direct.
Oké,
ja.
Nou, hartstikke goed. Misschien een soort van samenvattend. Of ik ben heel benieuwd hoe we hier nou... In mijn introductie zei ik het natuurlijk van... De vraag waar we natuurlijk naar op zoek zijn in deze podcast is... Hoe maak je nou een echt goed hoog gebouw? En je hebt natuurlijk een aantal dingen genoemd nu. Ook vanuit je ervaring met verschillende projecten en stukken stad. Maar hoe zou je die vraag beantwoorden?
Het moet een duurzaam gebouw zijn, maar ik zou zeggen Duits duurzaam, om even te beginnen. Dus goede materialen, materialen die goed blijven gedurende de tijd. En ik denk dat aanpasbaarheid daar wel ook een goed begrip in is. Dat het dus inderdaad zo'n stevig gebouw is dat je er ook nog wat mee kan als je de functie wil veranderen. We hebben het over gehad dat een gebouw ook een stukje innovativiteit in zich moet hebben. Wat ingebracht wordt door de experts met wie je samenwerkt. Dat je het echt op een hoger niveau brengt. Of het nou qua constructie of energie of wat dan ook is. Maar zorg dat er een stukje vernieuwing in dat gebouw zit. Ja, en tot slot is het... het is eigenlijk niet tot slot, maar de beleving van de gebruiker en van de gebruiker van de stad. Dat je die wat brengt en tot die ook... Elke keer als ze in aanraking komen met het gebouw, ook af en toe iets nieuws zien of weer iets nieuws ontdekken. Dus dat elke keer toch weer een soort van sparkle in zit van verrassing over wat het gebouw doet met de stad of wat het gebouw doet met hun woonbeleving.
Ja, dus dat bijna dat wat je omschreef als dat onverwachte van Hongkong. De stad die nooit... Dus ja. Je weet niet wanneer het gebouw gaat slapen. Dit is zo'n soort van...
Ja, dan zo'n soort van verwondering is misschien wel een goed woord. Dat je af en toe even toch verwonderd bent. Of ook als gebruiker van zo'n hooggebouw af en toe verwonderd wordt door het perspectief wat dat gebouw jou biedt. Of het wooncomfort wat dat gebouw jou biedt.
Ja, dat lijkt me een hartstikke mooie afsluiting. Dankjewel, Karel.
Dankjewel, Daan. En dank voor het initiatief.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw. En verschijnt op het platform van Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heeremans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw@more-architecture.com. Volgende maand praat ik met ontwikkelaar Bas van Dam, partner bij Being Development, over hoe je nu een mixed-use hooggebouw ontwikkelt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.